Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
Twee keer per week in je favoriete podcast app.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Zelensky is duidelijk. Als de Verenigde Staten niet een groot militair steunpakket naar Oekraïne sturen, verliest Oekraïne de oorlog en zal Rusland andere staten aanvallen. Verder is de kerncentrale in Zaporizhia voor het eerst in anderhalf jaar tijd direct getroffen door een droneaanval. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar. De atoomwaken spreekt van een ernstige escalatie. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat er een datum is voor het offensief in de stad Rafah. Zijn defensieminister spreekt dit tegen en ook de VS willen er niet aan. Maar wat staat die 1,5 miljoen burgers die daar zitten te wachten? Nou, dat en meer bespreek ik, Jos de Groot, met generaalsbuitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En blijf ons vooral bestoken met vragen voor de generaals. Die kun je mailen naar veldheren@kortimedia.nl. Abonneer je op onze podcast, volg ons op X en Instagram. En luister ook nog eens naar Veldheren Extra, waarin we nog meer vragen van luisteraars beantwoorden. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. En dan gaan we beginnen. Laten we dat doen bij die droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia. Die kerncentrale is sinds het voorjaar van 2022... in handen van de Russen. Bij die aanval raakte het omhulsel van een van de reactoren beschadigd. En volgens het Internationaal Atoomagentschap is er geen nucleaire dreiging, maar toch waarschuwt die organisatie voor een ernstig incident. Ja, wat denken jullie dat er is gebeurd?
Nou, één ding is zeker, het is een drone. Maar om het in het Engels te zeggen, but the owner is unknown.
Ja, zo zeggen jullie dat.
Nee, maar ze geven elkaar allebei de schuld. En ik kan nergens ophalen, lezen, vinden waar nou echt het bewijs staat wie het gedaan heeft. Maar het is natuurlijk wel erg. Hmm. En niet zozeer vanwege de fysieke schade. Want je moet wel iets meer als een drone op zo'n kerncentrale zetten dan deze. Wil je echt een grote ramp veroorzaken. Maar je gaat toch weer die grens weer een klein eindje opschuiven. En ik vind dat je met kerncentrales, daar moet je gewoon met je klauwen vanaf blijven. Mm-hmm. Ik weet het niet. Er zijn allerlei theorieën. De Oekraïners roepen natuurlijk dat de Russen het hebben gedaan. Ik zie ze er gek genoeg voor. De Russen zeggen dat de Oekraïners het hebben gedaan. Die zeggen dat ze het niet hebben gedaan. Er zijn ook theoretici die zeggen dan, ja, maar dat is een Oekraïnse mishap geweest. Hmm. Dat de een of andere commandant een verkeerde beslissing heeft genomen en dat ze daarboven er niet mee eens zijn. Er zijn alle theorieën. Maar ik heb nog geen enkel bewijs gezien van welke theorie de waarheid is.
Ik weet ook altijd dat als er, iets gebeurt, zoiets gebeurt, dan gaan jullie denken in scenario's en wie heeft waar belang bij. Als je nou zo'n soort analyse loslaat op, is er een partij die hier belang bij heeft?
Ja, ze hebben er allebei belang bij.
Ja, dat is
het vervelende. Ja. Was het maar zo simpel. Mm-hmm. Want de Russen die vervoeien natuurlijk de Oekraïne van, kijk eens wat die nu doen. Terwijl ze zelf voortdurend met de IAEA in de clinch liggen over het beheer. Want dat doen de Russen momenteel. Van die kerncentrale. Ja. En de Oekraïners die zeggen natuurlijk weer van, kijk, zo maf zijn die Russen dat die in staat zijn om een fake operatie te beginnen, een nep operatie te beginnen, om ons de schuld te geven. Dus ze halen daar allebei, proberen ze hun winst eruit te halen en de schuld naar een ander te schuiven. Ja.
Word jij er wijs uit?
Nee, ik word er ook niet wijs uit. En ik kan niet zeggen dat de kans groot is, maar er is wel degelijk een kans dat dit ook gewoon een mishap is. We weten dat drones aan beide kanten massaal worden gestoord. En dat storen doen ze door bijvoorbeeld de verbinding van de drone met zijn geleidingssysteem. Dus zeg maar zijn tomtom dat hij gebruikt om dat te gaan storen. Ja, dan kan van alles gebeuren. Dan kan hij alle kanten op gaan. Dus dat zou ook nog een keer kunnen. Dat het gewoon een fout is en die tegen de toren aan vliegt. Niets is onmogelijk in deze.
Maar dan, het kan.
Dus gewoon niet.
Stel je gewoon voor dat hier in die postzegel hier achter de studio, dat daar een drone zou moeten vallen die gestoord is. Nou, dat ding gaat zijn eigen gang. Hoe groot is die kans, hè? Ik bedoel, volgens mij heb je nog meer kansen dat de staatsloterij wint.
Dus dat hij precies op die kerncentrale landt?
Precies op die kerncentrale.
Er zijn cijfers ongeveer 20.000 drones per dag worden afgevuurd. Ja. Aan beide kanten. Ik bedoel, dat zijn er ook wel heel erg veel. Hè? Dus ik ben het eens, de kans is groter dat het een opzettelijke actie hier is. Maar in deze oorlog is niets zeker tot we het zeker weten. Dat gaat altijd even duren.
Nee. Ja. En dit is dus een mooi voorbeeld van de fog of war.
Ja, duidelijk. Als we eens proberen door die fog of war naar het front te kijken. Wat zijn de ontwikkelingen daar deze week?
Ja, dan als je naar het front kijkt. Je ziet toch, wij zeggen wel dat de Russen als een soort Pac-Man overal stukjes trekt. Maar die stukjes beginnen langzamerhand wel een beetje groter te worden. En daar waar het voorheen ging om 100 meter, is het nu honderden meters bij tijd en wijle. En je ziet er echt dat ook de Russen leren en ontwikkeling hebben in hun tactieken. De Oekraïners doen hun best. Soms ook met tegenaanvallen veroveren ze weer stukjes terug. En het is nog steeds moeilijk in te schatten waar nou echt het zwaartepunt van de Russen ligt. Maar ze pakken wel iedere keer weer grond erbij. En dat is ten koste van heel veel. Maar als je dan zo'n nieuwe vorm, er is weer gezegd dat er ergens bij west van Bachmut hebben ze weer met een compagnie plus, maar met zo'n dikke 30 panzervoertuigen aangevallen. Daar hebben de Oekraïners ongeveer 1/3 tot 2/3 van uitgeschakeld. Dus dan zie je dat doen ze het weer ouderwets. Maar aan de andere kant zie je ook dat er een nieuwe melding is dat een groep panzervoertuigen dat die richting de Oekraïners gingen. Maar dat is een T-72, dat is een tank. Die hadden ze voorop gezet. En dat ding dat zat vol met allemaal EOV, elektronische oorlogsvoeringsapparatuur, om de drones van de Oekraïners te storen. Mm-hmm. Zodat ze met die panzervoertuigen zo dicht mogelijk bij de frontlinie van de Oekraïners konden komen, voordat die drones een kans hadden om hen uit te schakelen. En dan zie je, er is weer een nieuwe ontwikkeling. Hè. We hebben dat vaker gehad over van er is een technische ontwikkeling en dan komt er een tegenactie. Ja. Nou, hier zie je duidelijk zo'n tegenactie van de Russen. En die heeft het een tijdje volgehouden. Maar in ieder geval hebben, volgens de melding van de Oekraïners, hebben ze hem toch uiteindelijk die tank weer uitgeschakeld. En is het ze toch gelukt om op die nieuwe tegenactie van de Russen zelf weer een tegenactie te maken.
Maar dat heeft misschien wel tot gevolg, wanneer je dus je drones niet kan gebruiken, dat je zelf risicovoller moet gaan opereren.
Ja,
want je moet
risico zit misschien zeker. Wel. Ja, het zit er zeker in. En er is ook een melding dat de Russen nu, en dat hebben wij in een andere vorm al eerder gezien, ook in missiegebieden, dat er platen op een panzervoertuig werden gemaakt om tegenacties uit te schakelen. En nu zijn er ook wel meldingen dat de Russen nu gewoon metalen platen om hun tanks en panzervoertuigen heen maken om in ieder geval de eerste klap van een drone op te vangen.
Ja.
Ja, nogmaals, dit gaat voor alle tijden. Ik denk niet dat we in een andere fase van de oorlog zitten tot nu toe. Hè. Dit is een patroon wat we de afgelopen weken zien. We hebben altijd zo geduid dat Oekraïne er geen belang bij heeft om zich dood te vechten om de enkele loopgraaf. Die moeten de beslissing elders zoeken. In tijd en in de diepte, als ze echt weten waar de Russen, met zoals wij verwachten, een groot offensief komen. En in die fase zitten we nog steeds. Tot die tijd is het gewoon een, dat noemen ze dan een war of attrition. Hè. Dus de Russen zetten heel veel mensen in, lijden veel verliezen. Proberen terrein te winnen, maar ook Oekraïne zoveel mogelijk te gaan slijten. Maar we zitten echt in een soort voorfase van iets groters wat eraan staat te komen. Ik denk dat we dat even goed moeten wegzetten. En de vraag is waar dat heen gaat. In dat kader was interessant. Wij hebben hier wel eens Kharkiv genoemd in het verleden. Daar was ook Zelensky afgelopen week.
Ja.
En we zien dat er heel intensieve aanvallen zijn geweest uit de lucht naar Kharkiv toe. Dat is allemaal geen indicatie. Het kan ook ergens anders gebeuren. Dus het is helemaal geen vingerwijzing dat Kharkiv ook daadwerkelijk het doel is. Maar het feit dat Zelensky daar zo ook heen is gegaan en de verdedigingswerken heeft geïnspecteerd, quote unquote. Ja, wijs ook wel op dat de Oekraïne ook daar wel het oog op heeft.
Ja, en nu put ik even uit mijn geheugen, want we hebben het wel eens vaker over het terrein gehad in oorlog. En Mart, nou meen ik me te herinneren dat Kharkiv heel gunstig terrein is voor tanks, toch?
Het is vrij gunstig terrein, omdat het vrij relatief vlak terrein is. Je hebt weinig rivieren die diep zijn ingesneden, grote snelheid hebben of breed zijn. Dus het is een offensief terrein. Dat zien we ook in de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn 3 grote veldslagen geweest, maar ook met heel veel tanks. Maar Oekraïne heeft dat terrein natuurlijk wel voorbereid. Dat het niet zomaar te gebruiken is. Dat je niet zomaar over die vlaktes kunt ratelen met jouw tanks. Daar liggen dus loopgraven, tankgrachten, mijnenvelden. Kortom, dat is ook helemaal ter verdediging ingericht. Maar je ziet wel dat in deze fase van de oorlog, dat is anders dan afgelopen jaar, hè, tot afgelopen zomer, dat nu zeg maar Oekraïne in het strategisch defensief is en proberen om zoveel mogelijk in tijd deze oorlog te gaan rekken. En dat beeld, dat bestaat nog steeds.
Ja, en om misverstanden te komen, want ik had het over dat de Oekraïners ook tegenaanvallen hebben gedaan, maar dat zijn echt tegenaanvallen op het tactisch niveau. En dat is dus waar Mart het over heeft, van ze zijn echt aan het kijken en het sparen om te zien waar de Russen hun aanval doen. En toch op lokaal niveau doen ze tegenaanvallen, maar dat past gewoon in een strategisch defensief.
Ja, dat is altijd interessant. Dus je kan strategisch in het defensief zijn en ondertussen
toch nog tegenaanvallen doen. Tegenaanvallen.
Ja. Weer wat geleerd. Diezelfde Zelensky riep afgelopen weekend de VS in een videobijeenkomst dringend op om een voorgesteld steunpakket van $60 miljard te sturen. Dit wordt dan alweer maanden door de Republikeinen geblokkeerd. Anders zal Oekraïne de oorlog van Rusland verliezen, zegt Zelensky. Heeft hij een punt en heeft die oproep nog zin, vroeg ik me af.
Ja, hij heeft absoluut een punt. Mm-hmm. Maar dat punt maken ze al heel erg lang. Met soms verschillende bewoordingen. 2 weken terug hebben Zelensky en zijn nieuwe commandant de strijdkracht allebei geroepen van, ja, we leveren nu gewoon terrein in. We hebben meer verliezen door dat soort, dat we geen voldoende steun krijgen. En nu stelt hij het nog wat harder. Er zijn vanuit Amerika, krijg je ook wel signalen dat er wel degelijk gesproken wordt tussen Republikeinen en Democraten en dat er een weg wordt gezocht om toch een keer een pakket goed te keuren. Maar dat ligt allemaal heel erg moeilijk daar. Dus ja, hij voert de druk gewoon verder op.
Ja.
Ja, we zien gewoon dat de verkiezingen in de Verenigde Staten steeds meer een schaduw vooruit gaan werpen. En dat is voor Oekraïne over het algemeen geen goed nieuws. Hè? Want dan zien we dat Trump zich ook begint te profileren met deze oorlog. Ja, en dan krijgt hij een hele aparte dynamiek, ook in het congres.
En dat moeten we denk ik even uitleggen, want Trump zou een plan hebben om Oekraïne te dwingen om grondgebied af te staan aan Rusland, om zo de oorlog te beëindigen, omdat Trump, zo zegt hij zelf, ontzettend veel zin heeft in vrede. Daar komt het eigenlijk op neer. Hebben jullie het gelezen?
Ja, maar het is mooi dat je dat zegt. Maar kijk naar de verhoudingen tussen de twee landen. En de Russen willen gewoon land erbij. Dus die staan te juichen. En de Oekraïne wil absoluut geen land inleveren. Mm. En voor de mensen, het gaat niet alleen om grondgebied. Ja, als we even kijken, het grondgebied wat ze nu zo ongeveer kwijt zijn. Ja, daar wonen miljoenen Oekraïners. Daar woont gewoon ook een heleboel bevolking. En naar wat ik lees, dan wordt juist in die regio zo meer dan de helft van het bruto nationaal product wordt daar gegenereerd, normaal gesproken. Dus het heeft zoveel gevolgen voor Oekraïne als ze dat moeten afstaan. Dat de Oekraïners nog lang niet bereid zijn om dat te doen. Dus dan kun je wel een mooi plan hebben, maar
dit is. En nog los van de principe kwestie misschien, te accepteren dat Rusland een land kan binnenvallen en dat kan behouden.
Ja.
Jij hebt Trump als vredestichter, Mart?
Ik krijg hier een beetje aparte smaak van in mijn mond. En heeft het 2 redenen. We weten dat verkiezingen in het verleden door de Russen zijn gemanipuleerd ten faveur van Trump. Dus ik heb moeite om te zien dat Trump hier een onafhankelijke partij is. Mm. En de tweede, dus hij gebruikt nu eigenlijk dit als middel om de verkiezingen te gaan winnen. Dan komt hij met een zogenaamd plan wat snel vrede zou opleveren, wat voor Oekraïnse kant totaal onacceptabel is, wat eigenlijk ook voor westerse kant onacceptabel zijn. Want als wij gaan accepteren dat een agressor een democratisch land gaat aanvallen en eigenlijk voor wordt beloond in de zin van het permanent toe-eigenen van grondgebied, dan is dat natuurlijk onzin. Bovendien, het leidt ook niet tot vrede. Stel dat we een wapenstilstand zouden krijgen, dan is er nog geen vrede in dat gebied. En die gaat niet komen ook. Dus als Trump dit soort dingen gaat gebruiken voor de verkiezingen, dat is wat mij heel achterdochtig maakt en waar ik ook een beetje weegevoel van in de maag krijg. Want ik heb wat dat betreft geen enkel vertrouwen in Trump. En dat is ook het gevaar wat Zelensky ziet, hè, om daarop terug te keren. Hij weet natuurlijk ook, hij moet nu deze oproepen doen, want het gehoor van deze oproepen gaat steeds minder worden naarmate de verkiezingen gaan naderen. En dat is het vervelende van deze situatie. En dat betekent nog meer dan voorheen dat Oekraïne afhankelijk is van Europa voor haar toekomst.
Ja. Ja. En ik zie beide partijen overigens nog niet met de mond beleiden ze dat ze af en toe willen onderhandelen. Mm-hmm. Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, is net bij de Chinezen geweest. Ja. En die spreekt daar natuurlijk die Chinezen naar de mond. Van nee, geweldig, we moeten bij elkaar gaan zitten. Allemaal leuk en aardig. Maar ik zie het pas gebeuren als er of iets dramatisch aan het front wijzigt. Ja, dat het echt grote impact heeft. Of er gebeurt iets. In het land zelf. En daar is denk ik de meest reële trigger voor. Dat er echt de mobilisatie en het steun van het volk daardoor veel minder wordt. En dan komt er misschien druk op een regering om dan toch maar een andere weg in te slaan dan alleen maar te vechten. Ja. Maar ik zie dat aan beide kanten voorlopig nog niet gebeuren.
Zien jullie voor Oekraïne een mogelijke uitgangspositie op dit moment om naar de onderhandelingstafel te gaan?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de Oekraïnse bevolking, en natuurlijk, je ziet dat daar ook wel wat steun afneemt en dat er twijfels zijn. Maar uiteindelijk, bijvoorbeeld 80% van de bevolking heeft gezegd dat ze bij de NAVO willen. Nou, dat is voor Rusland onaanvaardbaar. Ja, dus nee, ik zie nog niet dat er aan een van beide kanten nu een echte wil is om te onderhandelen.
Nee.
En dan, als je gaat onderhandelen, dan moet je op zijn minst bereid zijn om, laat ik maar zeggen, ja, de basisvragen, eisen van de andere partij, om daar positief tegenover te staan. Nou, ik zie het aan beide kanten gewoon niet gebeuren. Ja, en als je dan weer even terugkijkt naar wat we toen hebben gehad, dat plan of dat pakket van Medvedev, alsjeblieft zeggen, als je dan echt vraagt van je moet demobiliseren, je moet aanvaarden dat je verslagen bent. Je moet een onvoorwaardelijke overgave. Nou, dat soort dingen staat er allemaal in. Er moet een machtswisseling komen. Zelfs met Medvedev die vraagt, moet je je toch voorstellen dat de VN Oekraïne niet meer beziet als een zelfstandige staat. Ja, hallo. Dan vraag je niet alleen Oekraïne iets. Dan vraag je aan de hele wereldgemeenschap om iets te doen. Ja, dat zijn absurde eisen.
Ja. Kijk, om even terug te komen dan op Trump. Die moet even de film gaan kijken over München 1938. Ja, toen dachten bepaalde mensen ook dat het prijsgeven van Sudetenland aan Duitsland vanuit Tsjechië dan zou leiden tot geen Tweede Wereldoorlog. Maar het heeft op geen enkele wijze de ambitie van Hitler aangetast. Integendeel, heeft hij juist sterker gemaakt. En het gaat met Poetin ook gebeuren. Dus geen vertrouwen in Trump.
Ja, maar Zelensky en zijn club, die hebben dat gezien. Want die zeggen ook bij voortduring eigenlijk dat als er al iets van een wapenstilstand en een vrede zou moeten komen, dan moet daar een blijvende situatie zijn en moet er een garantie zijn dat er geen hervatting van de oorlog meer komt. Nou ja, die snappen donders goed dat je de appeasement heette het toen, hè?
Appeasement.
Ja, dat je met dat soort van diplomatiek en politiek, dat je alleen maar jezelf voor de gek houdt en dat je tijdelijk iets oplost, maar structureel er een groot probleem blijft.
Het is trouwens een weergaloos film, maar dat terzijde.
Laatste tip. Zelensky zei ook dat als Oekraïne de oorlog verliest, dat Rusland dan andere landen zal gaan aanvallen. Dat is een terugkerende uitspraak. Denken jullie dat Poetin dat echt aandurft?
Ja. Tot nu toe doet Poetin alles wat hij heeft gezegd. Dus laat dat duidelijk zijn. En hij heeft niet gezegd dat hij bijvoorbeeld de Baltische Staten zou gaan aanvallen. Maar hij weet wel dat er een enclave ligt. Die heet Kaliningrad. En de toegang tot Kaliningrad gaat via de Baltische Staten. En als je in de Baltische Staten komt, ja, we hebben het hier vaker gezegd, die zeggen punt 1, jullie zijn knettergek. En dan wijzen ze naar het oosten. Jullie zijn knettergek, kijk wat daar gebeurt. En de tweede is, gaan jullie een derde wereldoorlog beginnen omdat wij NATO-landen zijn. Mm. Om ons te verdedigen tegen de Russen. Dus daar wordt die dreiging wel degelijk gevoeld. En die dreiging wordt daar zo gevoeld dat je niet kunt zeggen, nou, wij negeren die dreiging. Maar je moet de dreiging heel serieus nemen. Want alleen dan kun je voldoende afschrikking opbouwen om te zorgen dat die dreiging nooit opportun gaat worden.
Ja, maar laten we niet alleen naar ons kijken. Vorige week werd bekend dat er in Rusland ook een soort oefenplan was om een van de standlanden binnen te vallen. Ik ben even kwijt welke, weet jij het nog, Mart?
Ja, nee.
Dat werd bekend dat er gewoon ergens een plan in Rusland is gemaakt om zo'n standland binnen te vallen. Ja. Ik ben echt even kwijt welke. Maar goed, zo relevant is niet welk land, maar het gaat er meer om dat soort plannen er ook bij de Russen leven. Dat was dus bekend geworden in dat land. En daar was dus grote onrust. Nou, we wisten al dat die landen zich ook zorgen maken. Want ja, volgens Poetin horen die ook bij het nieuwe Rusland of het herstel van het oude Rusland, hoe je het ook allemaal noemen wilt. Het zijn niet alleen de Baltische Staten of Polen of die zich hier ongerust over maken. Er zijn er echt meer.
We krijgen hierover ook een luisteraarsvraag van Wim Welberg. Hij schrijft ons: jullie geven aan dat Poetin een machtsdenker is die alleen ontzag heeft voor krachtige personen en reacties. Als dan wordt gevraagd aan jullie of Polen de volgende Russische raket boven hun grondgebied moet neerhalen, dan zeggen jullie niet doen. Dat snap ik niet. Het zou toch een krachtig signaal zijn richting Poetin om die raket wel neer te halen. Kom niet bij ons, we pakken je aan. Ik heb het gevoel dat het Westen vooral handelt uit angst voor escalatie, voor een derde wereldoorlog, die in mijn optiek overigens al bezig is, zegt deze luisteraar. Alleen nog niet op de grond. Waarom gaat het Westen er niet harder in? We geven Poetin veel te veel ruimte in mijn optiek.
Nee, maar juist om een derde wereldoorlog te voorkomen. Maar er zijn twee zaken die erbij spelen. Eén, kun je überhaupt wel, heb je de tijd om zo'n raket neer te halen? Daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Je moet heel snel, heel decentraal kunnen beslissen om dit te gaan doen.
En het tweede is, even, dit ging over het feit dat er een Russische raket over Pools grondgebied heeft gevlogen. Een half minuut geloof ik.
Ja, precies. En dat is zo kort. Dan kun je niet even snel bellen met het hoofdkwartier, met president Tusk, of je mag neerhalen of niet.
Nee.
Die tijd heb je niet. Je moet dus heel goed kijken, wat is hier aan de hand? Is het een incident of is het een structurele aanval? En je moet je gewoon goed je kop er even bij houden. Zolang het geen structurele aanval is, moet je daar heel voorzichtig mee omgaan met dit soort dingen. Dat vind ik geen teken van zwakte. Dat vind ik juist een teken van
verstand
en juist oordeel vellen. En afschrikking heeft niets te maken met het feit dat je hier zou ingrijpen. Afschrikking heeft te maken met, heb je de capaciteiten? Die heeft Polen. En heb je de wil om het in te zetten? Nou, die vraag is nog steeds niet op tafel geweest.
Nee. Mart, jij benadrukt vaak het belang, zeker met alle onrust in Amerika, het belang van wat we in Europa doen. Wat daarin opvalt is dat Macron van Frankrijk zich steeds harder uitspreekt tegen Rusland. En natuurlijk ook vorige week besproken dat ze meer materiaal zijn gaan leveren. Ik vroeg me af, wat stelt de Franse krijgsmacht binnen dit geheel eigenlijk voor?
Nou, de Franse krijgsmacht is een professionele krijgsmacht die heel veel expeditionaire ervaring heeft, name in Afrika. Wordt vooral gevoed door de eigen wapenindustrie. Heel veel Frans materiaal wordt gebruikt door Fransen zelf. Maar het is gewoon een capabele krijgsmacht die met een aantal landen heel intensief samenwerkt. België is daar het schoolvoorbeeld van. Belgische landbouw bijvoorbeeld. Het over een aantal jaren hetzelfde materiaal als dat de Fransen hebben qua radio's en qua voertuigen. Maar het is geen land, laat dat duidelijk zijn, dat hetzelfde militair vermogen heeft als wat bijvoorbeeld Rusland heeft. Hè? Als je alle Europese landen van NAVO bij elkaar optelt, hè? Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, dan moet je nog steeds zeggen dat 90% van de strategische middelen van NAVO, dan praat je over de belangrijke middelen, satellieten, communicatieapparatuur, noem maar op, is Amerikaans. Dus het is een capabele krijgsmacht, maar het is geen krijgsmacht die Europa kan verdedigen in die zin dat, zoals de Verenigde Staten dat met hun complex en hun krijgsmacht kunnen doen. Daar kan geen enkel land in Europa ook maar bij in de buurt komen. Ook Frankrijk niet.
Ja. En een groot deel van de Franse krijgsmacht was, want Mart noemt het heel even kort, was echt geënt op Afrika.
Hmm.
Mijn collega, commandant de strijdkracht, die kon zo een riedeltje Frans of Afrikaanse presidenten en CDS'en noemen. En als vernieuwd zijn best deed, kon hij er misschien bij twee. Hij had wat andere oriëntatie dan ik, om het maar zo te zeggen. Dus hun krijgsmacht was er echt voor een groot deel ook gericht op die oude koloniën die ze hielpen. Daar is nu echt een kentering. Hè. Je ziet in een heleboel van die landen dat ze de Fransen er nu uitgooien.
En soms ten faveur van de Russen overigens.
Zeker ten faveur van de Russen en ook het Westen eruit gooien. Afrika is geen rustig continent en de Fransen maken zich daar ook natuurlijk zorgen over, maar hun invloed is daar aanmerkelijk minder geworden. Dus dat is één ding waar ze hun oriëntatie nu moeten veranderen. En wat langer in de iets wat langer geleden hebben de Fransen ook een hele dure les geleerd. Want bij de eerste Irak-oorlog deden ze ook mee. Maar dat wil zeggen, ze waren er. Maar ze deden eigenlijk niet mee, omdat ze bijna geen officieren hadden die Engels spraken.
Oh ja.
Hoe moet je daarmee doen in het planningsproces? Hoe moet je het doen in de bevelvoering? Dus daar hebben de Fransen hard aan gewerkt om dat in ieder geval beter te maken. Zodat ze in ieder geval binnen de NAVO ook op alle niveaus mee kunnen doen.
Ja.
Doordat ze gewoon een betere taalbeheersing hebben. Hoe simpel kan dat zijn? Maar daar denkt niemand aan. Hè?
Nee.
Dus daar zijn ze wel beter geworden. Maar uiteindelijk moeten we niet vergeten dat Frankrijk ook nog een keer zijn eigen kernwapens heeft.
Ja, precies. Dat stond op mijn lijstje. Ja.
De Force de Frappe, ja. Zoals dat heet. En in die zin zijn ze dan toch een strategische speler.
Ja, dat, in hoeverre is dat een factor van belang in de spierpolitaal naar Rusland? Ja,
dat is zeker een factor van belang. Zeker nu Engeland de Europese Unie heeft verlaten. Want er zijn de enige twee Europese landen die kernwapens hebben. Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Speelt Frankrijk daar een heel belangrijke rol in. En sterker nog, het leidt tot de vraag. Ja, willen wij nou binnen de Europese Unie sterk worden? Of willen we als Europa binnen NAVO sterk worden? Nou, als je dat eerste wil, moet je wel goed realiseren dat je dan sterk afhankelijk wordt van de nucleaire afschrikkingsmacht van de Fransen. En ik zeg niet dat je dat niet moet willen, dat is een ander verhaal, maar dat soort implicaties heeft dat wel.
Ja. En nu was er ook het bericht deze week dat Rusland de nepnieuwsaanvallen op Frankrijk opschaalt. Zien we daar dan meteen alweer een soort reactie van, Macron, hou je er buiten?
Nou, ik vind het toch opvallend. We hebben al veel eerder cyberaanvallen van de Russen gezien op de Baltische Staten en wel op meerdere landen. Maar dan is het toch wel bijzonder dat opeens de Franse tv wordt aangegrepen.
Ja.
En waarom, vraag je dan af? Nou, ja, dan valt het wel toevallig samen met een steeds harder wordende taal van de Franse regering en van Macron.
Ja.
Er zijn mensen die ook nog even een link leggen met de komende Olympische Spelen.
Ja.
Zo van, als jij lullig tegen ons doet, dan weten we je wel te vinden tijdens jouw feestje. Zou kunnen. Maar in ieder geval, ik verbind die twee wel aan elkaar. Het is geen toeval dat nu opeens allerlei Russische hackers pogingen doen om Frankrijk te treffen.
Nee. Wie afgelopen week naar de Nederlandse tv keek, die had bij
Opeen. Ben ook gehackt?
Nou, heb ik nog niet gezien.
Nee, mogen we dan een lijstje maken met programma's die wel gehackt mogen worden? Of
heb je een suggestie? Of,
ik heb wel een voorstel.
Die doen we achter de betaalmuur. Maar op de Nederlandse tv vorige week. Alle Nederlandse, de commandanten van de Nederlandse krijgsmachtdelen. Hè, van de marechaussee tot marine, landmacht, luchtmacht en de CDS. Zaten allemaal in uniform aan tafel bij Opeen. Wat vond je van dat beeld, Peter, eigenlijk?
Nou, ik vond het prima, maar ik vind het vrij onmerkelijk de reacties die ik van verschillende mensen heb gekregen.
Okay.
Die zeiden van, het zijn helemaal geen vechtersbazen. Het zijn gewoon hele rustige, weldenkende mensen. Dat denk ik, die mensen bedoelen dat goed tegen, als je tegen zegt, maar, maar ergens in mijn hoofd denk ik dan van fuck, wat voor vooroordeel heb je over ons? Sorry dat ik nog even ons zeg, maar ik vind dan toch dat ik daarbij hoor.
Ja.
Dat zijn ook hele rustige, weldenkende mensen die niet uit de heup schieten, die gewoon bezig zijn om de tent van Nederland zo goed mogelijk te runnen.
Ja.
Ik vond het wel jammer dat niet die hele uitzending was gewijd aan die vijf commandanten als je die daar hebt zitten. Je hoeft niet altijd een mix te hebben. Als je deze mensen aan tafel, wat echt zeldzaam is, gebruik dan ook die tijd om wat meer in de breedte en de diepte te kunnen gaan. Dan hou ze gewoon aan tafel.
Ja.
Dat had ik gedaan bij Opeen.
En wat mij dan weer opviel was dat de commandant van de landmacht, Jan Swillens, benadrukte dat hij voor de landmacht graag tanks wil hebben. Mart?
Ja, nou,
zit jij dan op de achtergrond in een oortje iets in te fluisteren? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, dat is bij Jan Swillens zeker niet nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Maar eigenlijk is heel erg simpel. Kijk, de landmacht, zeg ik wel eens, is gewoon een orkest. Mm. Daar zitten allemaal verschillende kwaliteiten in. Logistiek, staf, verkenningseenheden, inlichtingeneenheden, stafcapaciteit.
Maar mag ik het beeld helder maken voor de mensen? Alles wat je in de samenleving treft, dat tref je in de krijgsmacht en dat tref je in de landmacht. Het heet misschien wat anders, maar we hebben al die discipline. Dat is er gewoon.
Mm.
Ja. En waar een schip bijvoorbeeld een fregat als eigen wapensysteem heeft om zichzelf te verdedigen, om offensief te kunnen worden, is er bij de landmacht, noemen we dat een brigade. Daar zit in de landmacht. En in zo'n brigade heb je wel slagwerk nodig. Als je geen slagwerk nodig hebt, dan kun je niet spelen. Kun je geen muziekstuk spelen. En dat slagwerk is de tank.
Ja.
De tank is namelijk de kern van het offensieve vermogen van een brigade. En er is geen wapensysteem ter wereld wat 24 uur per dag in elk soort terrein onder alle weersomstandigheden in staat is om te opereren en vijandelijke tanks in elk soort terrein dag en nacht te kunnen uitschakelen. Dat is er niet. Dat is er niet. En dat heb je heel hard nodig. Want we zien wat er gebeuren met de Russen. Wat ze nu doen. He, dat ze met tanks optreden. Dat ze met gemechaniseerde eenheden optreden. Dat je die moet kunnen uitschakelen. En dus zijn tanks cruciaal in dat orkest van verschillende kwaliteiten die je hebt. We zien ook dat Israël in Gaza tanks moet inzetten om die infanteristen daar te voet binnen gaan. Om die te ondersteunen. Dus de tank is gewoon een cruciaal iets. En het is eigenlijk, als je een F-35 hebt, moet je daar ook wapens onder kunnen hangen. Nou, de tank is het wapen wat onder de F-35 zou moeten, maar dan bij de landmacht. Daarom ook vraagt NAVO eigenlijk om twee dingen. Die vraagt om meer luchtverdediging en die vraagt om meer tanks, meer gemechaniseerde eenheden op de grond. Dus het is een volstrekt logische vraag dat het komt. En wat mij betreft zou het geen thema moeten zijn wat alleen maar bij de landmacht ligt. Dit is gewoon iets wat Nederland nodig heeft.
Punt is nog maar een keer gemaakt.
Ja, maar dan kop ik hem nog maar even verder in. Want het gaat er niet om dat jij kunt vechten met tanks. Wat Mart nu heel erg benadrukt. Maar je moet ook kunnen vechten tegen tanks. En heb je wel tanks nodig om tegen te oefenen.
Ja.
Ja, en ik heb dat regelmatig gezegd. Een krijgsmacht die niet kan vechten met tanks en niet kan vechten tegen tanks. Dat is bijna moorddadig om die in te zetten.
Ja. Gaan we nog even naar een luisteraarsvraag van Martin de Groot. Geen familie, hij heeft al vaker gemeld, maar het is nog steeds geen familie. Hij heeft een vraag over jullie dienstbereidheid. Hij schrijft, met veel plezier heb ik ook naar een aflevering van Veldheren historisch geluisterd, waarin het leven van oud-generaal Henry Winkelman werd besproken. Op 63-jarige leeftijd trad hij aan op de vooravond van de Duitse invasie. Nood breekt wet en ik zou mij voor kunnen stellen dat ten tijde van oorlog elk geoefend militair zijn gewicht in goud waard is binnen het leger. Als zich het wellicht onwaarschijnlijke geval voor zou doen dat Nederland in de oorlog betrokken zou worden, is het dan ook gebruikelijk dat oud-militairen terug in dienst treden? Zouden de oud-generaals aan tafel dit ook doen?
Nee. Nee, kijk,
dat is heel snel.
Nee, maar als je wordt gevraagd, is dat een heel ander iets. Maar hier zit eigenlijk een hele andere vraag achter. Als het oorlog wordt, dan gaat niet de commandant van de landmacht vechten of de commandant der strijdkrachten gaat vechten, maar wij stellen troepen ter beschikking van NAVO. En er zitten operationele commandanten op operationele hoofdkwartieren, die worden getraind met de modernste middelen om die in te zetten. Die moeten dat doen en wij niet. Dat zijn de vakmensen die dat moeten kunnen doen. Dus wat dat betreft, nee, laat ons lekker advies geven op de achtergrond. En als het echt nodig is, dan kunnen we altijd wel goed bedoeld advies geven. Maar ik heb volledig vertrouwen in de mensen die daar nu zitten. Die moeten die klus klaren.
Nou, de mensen hebben afgelopen week kunnen zien wat voor capabele mensen er nu aan het stuur zitten. En laat die vooral hun werk doen. En ik denk dat Mart er hetzelfde in, we hebben het er niet over gehad, maar ik denk dat het hetzelfde in zit als ik. Ik heb altijd tegen mijn opvolgers gezegd van, verwacht nou niet dat ik jou ga bellen, want dat gaat niet gebeuren. Maar als je mij belt, dan neem ik de telefoon op en ben ik er voor je. Dus als je advies wil hebben, prima. Dan ben ik gaarne bereid om mee te denken. En ik heb altijd tegen ze gezegd van, wat er dan binnenkamers gebeurt, kunnen we het hardgrondig met elkaar oneens zijn. Hmm. Dan kunnen we keihard battelen. Maar als die deur open gaat, dan zal ik jou in beginsel steunen. Of moet wel heel principieel zijn. Want jij hebt hem nu. Je draagt de verantwoordelijkheid. En ik heb net als Mart echt vertrouwen in die lui die dat nu doen.
Ja.
Dat is opmerking 1. Dan opmerking 2. We hebben wel eens met verbazing gekeken hoe in Oekraïne de mannen tot 60 jaar aan het front vechten. Mm. Nou, sorry Mart, maar jij bent ook over de 60 heen. Ik ben bijna 69. Je moet op een gegeven moment ook naar je eigen houdbaarheidsdatum kijken, om het maar zo te zeggen.
Confronterend hoor dit.
ik zeg gewoon even niks. Zullen we dat maar doen? Wat we wel even kunnen doen is naar Veldheer Historisch. Mart, want er komt deze week weer een nieuwe aflevering uit. Waar gaat die over?
Stalingrad. Het gevecht bij Stalingrad. En wat Stalingrad was, dat heet nu Wolgograd. Dat is een hele grote stad aan de Wolga. En daar is een van de bloedste veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog is daar geweest. Namelijk Duitsers die daar een winter lang hebben gevochten tegen de Russen. Waarbij 100.000 soldaten zijn gedood of gewond geraakt of verhongerd, omdat de Duitsers op een gegeven moment werden omsingeld en geen eten meer hadden.
Eingekesseld.
Ja. Kijk. Waarbij de Russische soldaten, dat zien we nu ook, werden gedwongen om te vechten. En die terug hoefden te keren na een aanval, want dan werden ze neergeschoten van eigen kant. Waarbij onder ontzettend moeilijke omstandigheden een heleboel Duitsers krijgsvangen zijn genomen, waarvan bijna niemand is teruggekomen naar de Siberische kampen, waar ze heen moesten lopen nadat ze de slag hadden verloren. En eigenlijk is dat het keerpunt geweest in Europa, naast de landingen in juni 44 van de oorlog. En sinds die tijd is Duitsland in het defensief gedrongen en heeft eigenlijk geleid uiteindelijk tot het vallen van Berlijn. Dus cruciale slag. En als je dat wilt, meer daarvan wil weten, dan zou ik zeggen, ga even naar podimo.nl/veldherenhistorisch. En dan gaan we in de diepte en de breedte over die slag in. En dan gaan we ook in op hoe de Russen de Duitsers voor de gek hebben gehouden, in de val hebben gelokt. En de rol van de Roemeense en de Italiaanse legers. Dus het is nog een breed onderwerp ook. En als je aanmeldt, dan luister je de eerste 60 dagen gratis.
Dan naar Gaza. Afgelopen zondag was het precies een half jaar geleden dat de terroristische aanval van Hamas op Israël plaatsvond. Meer dan 1000 mensen werden daar gedood. Rond de 250 Israëli's werden gegijzeld en veel van hen zijn nog steeds, zijn dat nog steeds. Israël reageerde toen. Binnen 7 weken na die aanval had Israël al 30 van de 36 ziekenhuizen in Gaza gebombardeerd. Op 13 maart stelde EU-buitenlandschef Josep Borrell dat Israël hongersnood gebruikt als wapen. En we weten dat het offensief van het Israëlische leger inmiddels aan meer dan 32.000 inwoners van Gaza het leven heeft gekost. Is het? Wij maken de podcast nu al best wel lang. We hebben stilgestaan bij, het raar woord, maar het jubileum van de oorlog in Oekraïne. Nu zie je dat dit toch ook alweer een half jaar aan de gang is. Het is bijna onvoorstelbaar, toch?
Ja,
zoveel geweld.
Voor ons wel. Maar blijkbaar voor de regering van Netanyahu niet.
Ja.
En ik kijk met uit en wijle met trieste verbazing naar wat daar gebeurt. En hoe lang men de ellende voor de Palestijnse bevolking door laat gaan. En als ik dan zie dat afgelopen week een groot interview in de kranten van de Israëlische ambassadeur hier in Nederland. Die zegt, maar deze oorlog is ons overkomen. Ja, daar kan ik nog volgen. Ja, maar dat je daarna zegt dat er eigenlijk helemaal geen honger en ellende daar is. Het zijn even mijn woorden, ik vat maar even samen. Dan denk ik van kom nou alsjeblieft eens onder die steen vandaan. En durf eens met open ogen naar de situatie te kijken.
Ja.
Kijk, het verschil tussen Oekraïne en Gaza-oorlog is, de Gaza-oorlog is eigenlijk militair gezien klaar.
Ja.
En je kunt allemaal speculeren over Rafah binnengaan of wat dan ook. Maar de vraag is, wat win je er extra mee? Dat is heel weinig. Hè? Als je Hamas hebt kunnen vernietigen in fysieke zin, tunnels, voorraden, munitie, dan heb je dat grotendeels gedaan. Maar de wil van Hamas breken, dat hebben we vaak gezegd, dat gaat je niet lukken. En die jongens van 8 of 10 jaar die nu op straat lopen, zijn jouw tegenstanders over 10 jaar. Dus wij noemen dat het culminatiepunt. Hoe meer effort je erin duwt, het levert je niks meer op. Sterker nog, strategisch zie je gewoon dat de steun aan Israël in de wereld wordt niet beter. Dat brokkelt alleen maar af. Dus de vraag is, wat heeft zin om hiermee door te gaan? Dan zou je zeggen, stoppen ermee. Maar, dat is het probleem hier, dat is natuurlijk de gijzelaars.
Mm.
De gijzelaars moeten vrij. En die spelen hierin dus een cruciale rol. En het is goed om even te zeggen dat er heel weinig inzicht is in gijzelaars. Hè? Waar Oekraïne zeg maar een reguliere oorlog is tussen reguliere krijgsmacht, is dit een asymmetrisch conflict tussen een krijgsmacht en een groepering. En de groepering, Hamas, die gebruikt irreguliere technieken. Dat is een beetje eufemistisch, want gijzelaars worden niet eens behandeld als krijgsvangenen. Waarom? Het Rode Kruis zou toegang moeten hebben tot krijgsvangenen. Maar naar gijzelaars hebben ze geen toegang. Weet niet hoe het die mensen gaat. Dus dat speelt een cruciale rol, die eigenlijk overheersend is over deze hele oorlog. Als er geen oplossing komt voor de gijzelaars, gaat deze oorlog door, ook militair gezien. En worden, zeg maar, de slachtoffers alleen maar meer en de prijs alleen maar hoger, zonder dat de fronten echt gaan schuiven. En dat is de tragiek die we zien.
Ja, maar eens met wat je zegt. Maar misschien is de trieste constatering dat men doorgaat omdat Netanyahu nog wat te winnen heeft.
Dat speelt ook.
Of, laat ik maar zeggen, ervoor zorgt dat hij niet meer verliest.
Ja, speelt ook
en,
al.
Als dat De trieste conclusie is, want dan gaat hij dus gewoon door, omdat hij op het plus moet blijven zitten en dat hij de rechtervleugel in zijn regering in de hand moet zien te houden, want anders dan valt hij ook om. En hij moet zorgen dat hij op die stoel blijft zitten, omdat hij anders niet in allerlei rechtszaken terechtkomt vanwege fraudeleuze toestanden. Dus als dat de drijfveer is, dan wordt het alleen nog maar dubbel triest.
Als je heel cynisch bent, zou je ook kunnen zeggen dat Hamas gebaat is bij het voorzetten van deze wereld. Zeker. Want de steun aan Israël brokkelt af. Dus achter elke steen die je optilt, zit een driedimensionaal probleem. Dat maakt deze oorlog zo moeilijk.
Want ook nog eens die kritiek van de rechtse flank van zijn regering leidde ertoe dat Netanyahu heeft gezegd, er is een datum voor het offensief in Rafah. Nou, interessant om dan weer te zien dat zijn eigen minister Gallant van Defensie dat heeft weersproken. En ook de Amerikanen zeggen dat ze van niks weten. Die zeggen dat Israël nog steeds geen, en dat citeer ik, geloofwaardig en uitvoerbaar plan heeft gepresenteerd om de burgerbevolking te beschermen bij een grondoffensief in Rafah. Israël zegt dat is een van de laatste bolwerken van Hamas, maar er zitten ook 1,5 miljoen burgers, waaronder 600.000 kinderen. Ik denk dat het dan überhaupt heel moeilijk is om met een geloofwaardig en uitvoerbaar plan te komen.
Ja, maar daar zie je wat ik net dus eigenlijk aangeef, dat Netanyahu is enorm aan het balanceren. En die probeert zijn eigen hoofd boven water te houden.
Ja.
Ja, maar misschien moeten we hem toch een Marseusee-helm geven dan.
Hoezo specifiek een Marseusee-helm?
Nou ja, de Marseusee, de militaire politie vroeger had een witte helm. En op die witte helm zat een horizontale blauwe band. En de grap onder de militairen was altijd van tot zover moet je ze onder water douwen.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar het is natuurlijk zo dat de onrust binnen Israël neemt ook toe.
Ja.
Dus het is ook niet zo dat dit in het oneindige kan door. De tegenstellingen binnen de staat Israël ook toenemen. De demonstraties worden steeds groter. Overigens niet alleen van tegenstelling van deze oorlog aan beide kanten. Ook aan orthodoxen. Dus ja, het vereist echt leiderschap met visie en durf om aan deze oorlog een einde te kunnen maken. En geen leiderschap wat op zichzelf is gericht.
Er zijn signalen dat Amerikanen geven hoopvolle signalen af over onderhandelingen. Dat er in de basis een soort overeenkomst zou zijn, maar dat er nog goedkeuring op het hoogste niveau moet zijn. Ik ben zeer benieuwd. En als dat, laten we even dat optimistische geluid vastpakken. Ja,
heeft iedereen behoefte aan, volgens
mij. Dan is het tromgeroffel van Netanyahu iets waarmee hij gewoon die onderhandelingen nog voortdurend probeert te sturen.
Ja.
Wat natuurlijk ook een deel van het schaakbord is.
Ja.
Ik hoop van ganse harte dat ze heel snel tot een oplossing komen. Een klein positief signaal was in ieder geval dat de Israëli's weer wat meer voertuigen met hulpgoederen hebben doorgelaten. Ja. Maar uiteindelijk hebben we het over miljoenen mensen die diep in de problemen zitten. En dan helpen een paar honderd vrachtwagens eenmalig ook niet.
Ja, waarbij ik dan ook weer begreep dat heel veel van die vrachtwagens half leeg waren vanwege de strenge controles. Dus er komt wat binnen, maar het is wat is. Ik wou nog één vraag stellen, Mart. Jij zei vorige week dat jij denkt dat het offensief in Rafah er niet gaat komen.
Ja.
Kijk jij dan in die zin nog wel op van zo'n uitspraak van Netanyahu, dat je denkt, oeh.
Ik zie het in een kader van een veel breder spel, waarin die druk opbouwt op de Verenigde Staten. Want ook als je gewoon praktisch ziet wat er gebeurt, er zijn veel minder Israëlische troepen in Gaza als dat er waren. Ook daar heb je niet eens het militaire vermogen en de manpower om in mijn ogen Rafah binnen te kunnen gaan. Ja. Alleen met chirurgische ingrepen die het tijdelijk doet, maar voor de rest niet. Dus ik geloof er zelf niets in. Maar ik hoop dat ik gelijk heb.
Dat hoop ik ook.
En dan over het aantal troepen. Van de week toch bekend geworden dat de Israëli's op 1 brigade na uit het zuiden alle troepen hebben weggehaald. Ja, en dan kun je zeggen, nou, dat is een blijk van goede wil. Ik schat het eerder in dat de Israëli's zich nu afvragen van hoe gaat Iran reageren op de uitschakeling van die twee Iraanse generaals in Syrië door de Israëli's. En dat ze nu echt bezig zijn van laten we eens kijken wat Iran gaat doen. Dan laten we daar even op focussen en dat even de eerste prioriteit geven. Want dat kan heel vervelend worden, om maar zachtjes te zeggen. Ik denk dat dat eerder een reden is om troepen uit het zuiden even weg te halen en tot rust te laten komen. Zodat ze daarna beter kunnen worden ingezet tegen welke actie dan ook.
Ja, deze analyse is veel teruggekomen natuurlijk deze week. Misschien één stap terug en misschien een beetje een lekenvraag. Maar waarom mogen Israël en Iran elkaar in beginsel niet?
Omdat het aardsvijanden zijn. En dat heeft te maken met het ontstaan van de staat Israël, met de geschiedenis, maar ook met religie. En zeker sinds het toppen van het regime in Iran van de Shah en het vervangen daarvan door de Ayatollah Khomeini, die ook de Verenigde Staten als een aardsvijand zagen en de sterke verbinding tussen de Verenigde Staten en Israël, zijn dat twee landen die aardsvijanden zijn. En sterker nog, Iran pleit openlijk voor de vernietiging van de staat Israël. En dat doen ze al decennia lang. Dus dat is niet alleen een aardsvijand, maar het is ook een existentiële bedreiging voor de staat Israël.
Nou. En waar Hamas dat niet is, Is Iran dat misschien wel?
Is Iran dat wel? Zeker als je praat over de ontwikkeling van kernwapens. Hè? We zien ook in het verleden dat Israël heel veel operaties heeft uitgevoerd om die ontwikkeling van kernwapens te vertragen of te voorkomen. Want dat is echt een grote dreiging. Je ziet dat het raketschild van Israël niet alleen is bedoeld om raketten van Hamas tegen te houden, maar ook om een nucleaire dreiging tegen te gaan. Je ziet ook dat Israël voortdurend het oog heeft op wat gebeurt er in Iran. Hoe steunt Iran Hezbollah, Hamas en groeperingen op de Westoever? Dus daar is eigenlijk onder die laag van de Gaza is eigenlijk een soort andere oorlog aan de gang. En dat is een oorlog tussen Iran en Israël. Met nog in de derde deel van het driehoek Saudi-Arabië. Want Saudi-Arabië en Iran die hebben ook geen zwaar vriendschappelijke verhouding. Kortom, dat laat maar zien hoe driedimensionaal deze wereld is. En hoe moeilijk dat het probleem is.
Ja, Maarten noemt het woord religie. Ik heb toch vaak gezegd dat de religie niet gebruikt, maar misbruikt wordt om partijen tegen elkaar op te zetten, of volkeren tegen elkaar op te zetten, krijgsmachten tegen elkaar op te zetten. Want aan willen ze zijn weg. En als je naar de meeste religies kijkt die gebruikt worden om tegen elkaar te knokken, uiteindelijk als je het hebt over het boek, het Oude Testament, daar komen ze allemaal vandaan. Dus ze komen allemaal van dezelfde bron vandaan. En dan denk ik van ja, je zou ook de gelijkenissen kunnen opzoeken en het gezamenlijk kunnen opzoeken in plaats van dat wat jou, wat jou tegenhoudt bij die ander. Maar daar zijn we blijkbaar niet in staat. En voor Iran, ja natuurlijk, daar is die religie dan heel belangrijk. Maar als je gewoon kijkt hoe werelds de Iraanse religieuze leiders leven. En wat het lot van de bevolking in Iran is. Omdat de leiders zo'n politiek vormen en zo hard op die religie zitten. Dan denk ik van ja, ik vraag me af waar jouw diepe geloof zit. Ja.
Voor de luisteraars, luister even naar Herbert Grönemeyer. Een stuk van Himmel, daarin staan twee fantastische zinnen. Kein God had klüger gedacht oder ist im Vorteil. Nou, punt.
Mooi. Ik denk dat we hem daarop moeten afsluiten voor vandaag. Heb ik nog één leuk, ding. We krijgen elke week nog steeds heel veel luisteraarspost. Ook deze week weer van luisteraar Ronald Meijer. Die stuurde ons een foto uit 1987. Met daarop kapitein Mart de Kuif van het 11e Garde-regiment. Mart,
Grenadiers?
Ja, herkende je jezelf nog?
Nou, dat atletische lichaam. Nee, dat was de compagniestaf die we daar hebben. Dus we hadden zeg maar 140 soldaten, alles bij elkaar. 3 pelotons van 40 en een staf daarboven. Mijn plaats van het commandant was er niet, maar mijn compies, sergeant-major, de illustre sergeant-major Henk Heesakkers, staat ook op deze foto. En het is gewoon leuk om al die oude gezichten weer te zien van chauffeurs, boordschutters, monteurs. En het feit dat mensen die foto toch hebben bewaard, nou, dat is al heel leuk om te zien.
Dit was volle bak koude oorlogtijd.
Volle bak koude 1987.
Ja, ze zijn er niet bij of die op het dakbord hing. Hè?
Maar dus inderdaad, als je op het fluitje blies, dan liepen wij naar de IP-408, de DAF-panzerwagen, reden over de Boenderstraße 213, 214 door de nacht heen en kwamen aan het Elbe-Zuidenkanaal in de Broegtrofferstraße nummer 1 ging ik mijn schuttersput graven. En dan ging ik moedig afwachten wat er uit het oosten op ons afkwam.
Wat uiteindelijk niet kwam.
Die hebben gewonnen. Die koude oorlog hebben gewoon gewonnen. Dus
kijk naar het resultaat.
Precies. Nou, ik wou positief afsluiten, maar is het net niet gelukt, Peter. Helaas. Volgende week gaan we weer een nieuwe aflevering opnemen. Waar willen jullie op letten de komende week?
Ja, ik ben vrij eentonig. Want Netanyahu heeft het nog steeds over Rafa. En alhoewel ik best begrijp dat hij dat doet in dat grotere belang. Maar het zit dus nog steeds tussen de oren van die man. En ik zou het dramatisch vinden als hij uiteindelijk toch daar naar binnen gaat. Ja.
En Mart, Oekraïne?
Ja, je ziet dat Oekraïne heel veel operaties diep in Rusland uitvoert. Afgelopen weken ook weer vliegvelden aangevallen. Dat patroon blijft. Dus op het slagveld nog steeds heel veel beweging. Daarmee zijn we begonnen. Maar je ziet ook dat beide partijen ook in de diepte van elkaar doelen aanvallen. Ik heb altijd gezegd, zit in een voorfase van een grote offensief. En ik ga kijken of ik de eerste tekenen kan zien voor dat grote offensief. Waarschijnlijk van Russische kant.
Gaan we volgende week verder. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail die dan naar veldheren@cortimedia.nl. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Milan Zuidhof. Hij schrijft: is Poetin de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gestart vanwege de wapenwetloop met de NAVO? Nou, praten we daar nog even over door. En wil je weten wat Peter en Mart daarover zeggen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. Hoe dan ook, tot volgende week.